In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 7, vers 6 en 9. God die oprecht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten. En toont zijn gramschap dag en dag, bestrijden mensen hoge zag. Blijft hij zich tegen hem verzetten, God zal zijn glinsterend wraakzwaard wetten. Hij kromt en spant al reeds in boog en dreigt met pijlen van omhoog. Ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn recht de schuldige eer bewijzen, en zingen allerhoogste lof met psalmen tot in het hemelhof. Psalm 7, vers 6 en 9. Luisteren naar de heilige wet des Heren. Na de voorlezing daarvan zingen we op Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn oprechten van gemoed, die onbeveind des Heere wet betrachten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die me haten, en de barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat er daarin is, en hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Luisteren naar de voorlezing van een gedeelte uit Gods heilig woord. We willen met u lezen uit het profetenboek van Amos, het 6e hoofdstuk. Amos 6. Wee de geruste de Sion en de zekeren op de berg van Samaria, die de voornaamste zijn van de eerstelingen der volken en tot welke die van het huis Israëls komen. Gaat over naar Calneh en ziet toe Hij gaat vandaar naar Hamat, de grote stad, en trekt af naar Gat, der Filistijnen. Of zij beter zijn dan deze koninkrijken, of hun landpalen groter dan uw landpalen. Gij die de boze dag verre stelt en de stoel des gewelds nabij brengt, die daar liggen op elpen beide bedsteden, en weelderig zijn op hun koetsen, en eten de lammeren van de kudden, en de kalveren uit het midden van de meststal, die op de klank der luid kwinkeleren en zichzelf een muziekinstrumenten bedenken, gelijk David, die wijn uit schalen drinken en zichzelf met de voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking Jozef. Daarom zullen zij nu gevankelijk heen en gaan, onder de voorsten die de gevangenis gaan, en de banketten dergenen die weelderig zijn zal wegwijken. De Heere, Heere heeft gezworen bij zichzelf, spreekt de Heere, de God der Heere schade. Ik heb een gruwel van Jacobs hoverdij, en ik haat zijn paleizen. Daarom zal ik de stad en haar volheid overleveren. En dat zal geschieden, zo er 10 mannen in enig huis zullen overgelaten zijn, dat ze sterven zullen. En daarnaast de vriend zal er eigenlijk van die opnemen, of die hem verbrandt, om de beenderen door het huis uit te brengen. En zal zeggen, tot dien die binnen de zijde des huizes is, zijn er nog meer bij u? En hij zal zeggen, niemand. Dan zal hij zeggen, zwijg, want ze waren niet om des Heeren naam te vermelden. Want ziet, de Heere geeft bevel, en hij zal het grote huis slaan met inwatering, en het kleine huis met spleten. Zullen ook paarden rennen op een steenrots? Zullen ook daarop met runderen ploegen? Want gij die hebt recht in Gal verkeerd, de vrucht der gerechtigheid in Alsum. Gij die blijde zijt over een nietig ding, gij die zegt, hebben we ons niet door onze sterke hoornen verkregen? Want ziet, ik zal over u lieden, o huis Israëls, een volk verwekken, spreekt de Heere, de God der Heerscharen, die zullen u lieden drukken, van waar men komt, de Hamat, tot aan de beek der wildernis. Ons tekstwoord voor dit morgen, uw gemeente, wil ik met u lezen in dit schriftgedeelte. En dan lezen wij Amos 6, het eerste vers, het eerste deel. Amos 6, vers 1, het eerste deel. We lezen daar, wee de gerusten te Sion en de zekeren op de berg van Samaria. Dan zal ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Genade God, wil gij een gunst op ons neerzien, als ons hier samen vergaderd ziet, in die beide huis om naar uw woord te gaan horen. Gij geeft ons dat woord nog, en we mogen nog luisteren. We bidden, wil gij ons leren luisteren. Het kan zo moeilijk voor ons zijn om te luisteren. Heere, geef gij ons een geopend oor, een geopend hart, geef ons opmerkzaamheid. En dat u wordt ingang vinden mogen in ons aller hart. En dat we de boodschap verstaan mogen ook van dit morgenuur. Gij spreekt tot ons dag op dag, uur op uur, ogenblik op ogenblik, als wij maar opletten mogen. Maar gij spreekt tot ons in bijzondere zin door uw woord op de Sabbatdag. Als wij onze gewone arbeid mogen laten rusten, als wij bezig mogen zijn in de dingen van uw koninkrijk, als we verdenken mogen datgene wat om onze eeuwige vrede kan dienen. Geef ons dan die genade dat we luisteren mogen, dat wij verstaan mogen en dat wij door middel van uw woord gebracht mogen worden op de rechte plaats en dat wij leren mogen die dingen die ons wezenlijk geluk kunnen geven, die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. We mogen u danken, Heer, dat we hier ons mogen hebben saamvergaderd. Want gij zijt het die ons hier willen brengen. Uw weg heeft ons hierheen geleid. Er zijn er die niet willen, er zijn er die niet kunnen, er zijn er die in daden en in al hun werken uitspreken, we hebben geen lust aan de dienst des Heren, we hebben ons hier nog willen brengen en we mogen nog hier ons gemeenschappelijk stellen voor uw Heilig aangezicht. We bidden voor hen die niet kunnen, we kennen ze die thuis moesten blijven, we kennen de bejaarden, we kennen de zieken, we kennen de hen die er om bijzondere omstandigheden uw huis niet kunnen bezoeken. Alles is u de Heren bekend. Gij leest ook in het hart van diegenen die niet kunnen lezen, want we kennen de uitgang van elks hart. We bidden van uw Heere als en u in het hart mag leven. Prachtige behoefte aan u, prachtige behoefte aan uw huis, wil gij het dan, ondanks dat ze dat hier niet kunnen zijn, wel maken met uzelf. Zo dat uw woord bevestigt, ik zal inkomen en ik zal avondmaal met u houden. Ik zal gemeenschap met u houden, dat gij dat gevend ervaren aan hen die verstoken zijn van de bediening van die eeuwig blijvend woord. En wil dan ook zegenen hen die, als zij zich hier niet toch naar ons mogen luisteren, gedenk hen, bereik hun geestelijk leven en dat ze een oogmoon hebben ook op u, grote koning van de kerk, die de harten van ledigen vervullen kan en wil met uw volheid. Gedenk, Heere, vooral aan die zuster van de gemeente die een lange tijd niet kan opgaan naar uw huis en die thans rust moeten houden. Onze zuster Baars, gij kent haar en ge weet wat er in haar hart omgaat en ge weet ook waarnaar haar hart uitgaat. Wij bidden van u, Heere, geef haar licht in haar ziel. En dat uw vertroosting haar hart zo verkwikken mogen, dat ze weten mag, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven en niets maakt mijn ziel vervaard. Maken dan met haar wel, ook wat betreft haar lichamelijke gesteldheid. En wil in deze wel ook voor haar zijn een wonderdoend God. Hij kent ook de anderen die een moeilijke weg moeten gaan. Er zijn dus vele heren. Hij kent ook de vereenzaamden. Hij kent ook de weduwen. Hij kent de wezen. De weduwnaren, hij kent hen die hun verdriet altijd niet uit kunnen zeggen, maar alles is u bekend en daarom help ook hen, zegen ook hen, sta ook hen bij. Gedenken we aan dat jonge leven dat naar het ziekenhuis moest worden gebracht, een van onze kerkgezanten die er ligt en die daar wel verschillende weken zal moeten liggen door dat ongeluk. En u bidden we van u, Heere, geef ook haar te verstaan, dat geroept ook in het leven van jonge mensen. En dat op haar een roepstem wordt gegeven, want haar leven zou onverwachts kunnen zijn afgesneden. Maar dat hebben we niet gedaan. Ge hebt er nog gespaard in het leven, dan mogen we u daarvoor danken. Dan mogen we u ook bidden, help haar verder. Geef dat alles wat voor haar nodig is, dat haar gezegend mag worden en dat ze weer opgericht mag worden, opdat ze straks weer terug mag keren tot haar ouderlijk huis. Denk dan ook aan haar en maak het ook met haar wel. Laat uw aanschijn zo lichter in gunst, liefde, genade. Voor alle die uw hulp in bijzondere zin nodig hebben. Want er zijn veel moeilijke dingen in het leven vaak. Ook dingen die wij niet weten, maar die gij alleen geeft. Ook er zijn er velen die met zielenvragen rondlopen. Die geestelijke benauwdheden kennen. Die het zo moeilijk hebben dat ze vaak niet weten wat ze zoeken moeten. Maar nu zijt gij een God die zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Heere, leer dat hen en geef dan genade. En leer ook acht geven op uw weg, op uw leiding. En leer luisteren naar uw woord. Maak het wel met ons allen om Jezus wel. En bereid ons allen voor op de grote dag die hemel komt, dat we u persoonlijk zullen moeten ontmoeten. Want waar we in de week die is voorbij gegaan, ook nog weer op de begraafplaats moeten staan. En zuster die, een oude zuster die toch wel veel met ons meeleefde, zij is niet meer, zij is overleden. Zij heeft ook onze vereenzaamde menig opzicht geleefd, maar gij hebt haar gekend en hebben we haar stoffelijk omhoog tot aarde besteld. En nu bidden we van u dat we met elkaar mogen verstaan wat dat tot ons zegt. Want telkens zien wij weer een lege plaats komen van mensen die trouw in de kerk mochten komen, maar die door u werden opgeroepen om voor u te verschijnen. Heere, geef dat we ons bezinnen mogen, of dan wanneer onze plaats ledig zou moeten staan hier in de kerk, of onze plaats dan gevuld mocht zijn in het nieuwe Jeruzalem hierboven. Heere, leer ons dan wat daartoe nodig is. Vervul onze harten daartoe dan met uw genade, en met uw heil en met uw trouw. Zegen hem die de mond te openen, bekwaam hem om uw woord te brengen. Leid hem in uw waarheid en leer uw waarheid op de juiste wijze brengen. Zo dat het eenvoudig mag zijn, begrijpelijk, ook voor de kinderen, ook voor de jongens en de meisjes. En dat hij niet vraagt naar wat de mens wil, maar dat hij vraagt steeds maar weer naar wat gij wilt. Dat hij uw woord mag vertolken. Ook het woord dat vanmorgen voor ons zegt, wee de geruste de Sion en de verzekerde de berg van Samaria. Heren, leer ons alle luisteren naar dit woord en geef daarover de bediening van uw heilige geest in rijke mate en maak dan met ons wel naar de rijkdom van uw liefde om Jezus wil in de verzoening van al onze zonden die we gemeenschappelijk u moeten beleiden. Treed niet met ons in het gericht, maar vergeef ons onze zon door ons aan te zien in het bloed van de Zoon uw liefde door al onze zonden weg te werpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Hoorde van het gebed, hoor ons. Verhoor ons om uw naams, om Jezus wil. Amen. Geliefden, u hebt allen wel eens gehoord over Calvijn. Calvijn, zo weten we, was de reformator van de 16e eeuw. Van deze Calvijn las ik eens een brief en die brief was geadresseerd aan kardinaal Sadolet. En in die brief schreef Calvijn dat hij had een ontmoeting gehad met de Bijbel. De Bijbel was in zijn dagen een kettersboek. En toen hij die ontmoeting had, toen was Calvijn nog jong. Hij was student te Parijs. Maar hij had een ontmoeting gehad met dat ketterse boek. En wat schreef hij toen aan kardinaal Sadolet? Hij schreef dit. Ik heb in de Bijbel, in dat ketterse boek, gelezen. En hij zegt, toen ik in die Bijbel gelezen had, toen ben ik geschrokken. Geschrokken? Wat bedoelde Calvijn ermee? Wel, geliefde, toen Calvijn las in dat boek, in de schrift, in onze Bijbel, toen heeft God Calvijn doen verstaan, wat dat zeggen wel, de schrik des Heren te kennen. De schrik des Heren. Want hij schreef in die brief verder. Toen ik in dat boek las, toen was het als viel er een lichtstraal diep in mijn ziel. En toen die lichtstraal diep in mijn ziel viel, toen ontdekte ik in welke donkere, vuile poel van zonde, ongerechtigheid en allerlei dwalingen ik verkeerde. En toen ben ik geschrokken. En dan schrijft hij aan het eind van zijn brief. Zo deed ik wat mijn plicht was en begaf mij verschrikt en met tranen overstellend mijn vroeger leven veroordelende op uw weg. O Heere, Heere. En u zou ik vanmorgen willen vragen, kennen wij ook die schrik des Heeren? Hebben we hier de Bijbel op de kansel? En onze Bijbel in zijn huiskamer? En we lezen die Bijbel. Maar hebt u bij het lezen van die Bijbel ook wel eens iets gekend van wat Calvijn kende? De schrik des Heren. Zou het in een grote kort genoemd moeten worden van onze tijd dat wij die schrik des Heren niet meer kennen? Dat alles zo gewoon voor ons is geworden ook. Wanneer we in de schrift lezen, alles zo ver van ons blijft staan, alles zo buiten ons blijft staan. is het niet het grote tekort nogmaals van onze tijd en van ons geestelijk leven nogmaals, dat we die schrik niet meer kennen. Want als we die schrik niet zouden kennen, wel dan lees ik vanmorgen het woord van mijn tekst. Wee de geruste te Sion en de verzekerde te Samaria. En dat is toch een woord dat dan toch wel in bijzondere zin tot ons mag gaan spreken in het verband met die schrik. Die schrik des Heren. Laten we ons daar vanmorgen dan eens op bezinnen op wat de betekenis is van wat hier staat in Amos 6. Het eerste vers, het eerste deel. En dan luisteren wij naar het oordeel Gods over de vals gerusten. We horen wie dat zijn, waar ze wonen en wat hen bedreigt. Dit tekstwoord nogmaals spreekt ons dan over het oordeel Gods. Dat gaat over hen die de schrift des Heren niet kennen, over de vals gerusten. We horen wie dat zijn, waar ze wonen en wat hen bedreigt. Dan gaan we eerst met elkaar nog zingen op Psalm 5. Psalm 5, vers 4, 5 en 12. En onder het zingen krijgt u dan de gelegenheid uw gave de liefde voor de dienst des Heren uit te reiken. De eerste collectie is dan voor de diaconie. En de tweede collectie is dan voor de kerk. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, die aldoor ziet de boze verheiligde ogen, geenszins gedogen. Die zinloos zonder het overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. Gij haat en staat hun billig tegen die onrecht plegen. Het rechtvaardig volk zult gij belonen. Terwijl gij, Heer, hen overdekt, hun tot een veilig schild verstrekt, gij zijt zult goedgunstig hen bekronen, ja, bij hen wonen. Psalm 5, vers 4, 5 en 12. vanmorgen dus spreken tot u over het oordeel Gods dat gaat over de vals gerusten. En als we dan vragen wie dat zijn, dan lezen we dat in onze tekst. Staat in onze tekst: wee de gerusten, de Sion, de zekeren op de berg van Samaria. Hier wordt dus gesproken over gerusten en over verzekerden. Dit zijn twee woorden die feitelijk hetzelfde bedoelen. Want dit is wat dan wel genoemd wordt een Hebreeuws parallelisme. Twee woorden, het ene woord verduidelijkt het andere woord. Het gaat hier dus, laten we het zo dan maar zeggen, het gaat over mensen die ondanks alles zorgeloos voortleven. Dus dat ondanks alles, ondanks dat er gevaar is, ondanks dat het gevaar al nader en nader komt, ondanks alles blijft men zorgeloos. Men blijft gerust, men waant zich wel verzekerd, het zal wel goed komen. En gij begrijpt, dat is een gevaarlijke toestand waarin de mens zo zou leven. Zorgeloos, maar zonder grond. Laat ik een voorbeeld u daarvan geven, opdat de kinderen dat kunnen begrijpen. Stel, daar dreigt gevaar voor uw huis, voor uw gezin, voor uw leven. Van alle kanten wordt het duidelijk bevestigd, laat ik het zo maar stellen. Een uitslaande brand komt al nader en nader op uw huis aan. Dan zegt vader, het leven van mijn kinderen is in gevaar. Mijn huis is in gevaar. Mijn bezit is in gevaar. Mijn persoonlijk leven is in gevaar. Is het dan denkbaar dat iemand die dat wezenlijk gelooft, of dat iemand die dat werkelijk ziet, dat iemand ondanks alles zorgeloos, gerust in zijn huis zou blijven zitten? Is het nu denkbaar dat zulke persoon, dat ondanks dat hij zegt, ja, daar is wel gevaar, ik wil dat wel aannemen, maar dat het maar meent, het zal wel goed komen. We hoeven ons niet te haasten om ons in veiligheid te brengen. Het komt wel weer goed, we blijven gerust en we blijven zorgeloos. Gezegd dat, dat is feitelijk niet denkbaar. Het is althans dwaas, wanneer we gewaarschuwd worden voor het gevaar en we letten daar niet op. Maar dan zien we in wat een mens dan kan zijn. Ik heb eens gelezen in een overvolle zaal. En in die zaal waren 100, er waren 200, 300, 500 mensen. En toen was er een man die op het toneel stond. En die man riep, brand, brand, brand. De mensen dachten dat het een grap was. En de mensen begonnen te applaudisseren. Maar tenslotte bleek het was echt. Het was werkelijkheid. En tientallen, honderdtallen mensen zijn in de brand omgekomen. En gebruiken dat beeld om u te doen verstaan wat nu de schrift doelt onder iemand die zorgeloos is. Gerust, maar dan zonder grond. Vals gerust en vals verzekerd. En nu lees ik hier, wee u, gij geruste de Sion, verzekerde op de berg van Samaria. Met andere woorden, de Heere laat hier een waarschuwing horen. En moeten wij in die waarschuwing proberen op te merken al direct de boodschap van Gods liefde. Zo goed is God nu dat God een mens wil waarschuwen. Dat God een mens die ondanks alles, ondanks dat die mens zich telkens tegen hem verzet, dat God die mens toch wil blijven waarschuwen. U moet eens nagaan hoeveel malen dat het woord bekeert u in de Bijbel voorkomt. Honderden malen. Bekeert u, mens loopt toch niet zo door. Bekeert u, sta in stil. Bekeert u, keer u om. Sta naar een andere levensrichting en bid om vernieuwing van het hart. Zo goed is God nu, dat God ons dankt, dat de gevaar dreigen alle kant, dat God de mens in dat gevaar niet aanstonds laat omkomen, maar dat God waarschuwt. Dat God mensen in schakelt zelfs om te waarschuwen. Staat in de schrift opgetekend. Grijp hen die ten dode wankelen. Dat is ook een beeld, dat is voor ons alle duidelijk. Mensen die ten dode wankelen, elk ogenblik kunnen ze zich storten in afgrond van de dood. Maar dan zegt de Heer, grijp hen. Gaat uit in de heggen, in de wegen. Gaat uit en roept ze tot bekering. Zie, zo goed is God. En daarom moeten we in dit tekstwoord, dat ons tegenklinkt als een oordeelsaankondiging, moeten we toch de stem van Gods liefde op leren bemerken. Want de Heer waarschuwt, net als het groot is, als een mens waarschuwt, pas op, jongen, meisje, man, vrouw, u denkt wel dat u eigen weg kan blijven gaan. Gedenk wel dat u tegen God kunt blijven verzetten. Pas toch op, eer het te laat, eer het voor eeuwig te laat is. En zo moeten we dan ons tekstwoord ook leren verstaan in het hele verband waarin het voorkomt. Want we hebben al enkele malen tot u gesproken over de betekenis van dat profetenboek van Amos. En dan wil ik in uw herinnering nog weer oproepen hoe het verband is. Want we weten, Israël had tegen God gezondigd. Dat haar bijzondere zonden, dat haar bijzondere schulden. En de Heer is een God die de zonde niet zien kan. De zonde moet straffen met zijn oordelen, met zijn tuchtigingen. En daarom Israël had dat oordeel zich waardig gemaakt. Maar de Heere wilde dat volk waarschuwen, tot de orde roepen, tot inkeer brengen. En we hebben gehoord wat toen de profeet Amos moest gaan verkondigen. We hebben geluisterd naar dat woord, de schrift. De leeuw heeft gebruld, wie zal niet vrezen? De Heere, Heer heeft gesproken, wie zal niet profeteren? Ja, Amos kende die schrik des Heren. Want Amos hoorde de stem des Heren als van het brullen van een leeuw. En toen zegt Amos, o mensen, als je dat hoort, wie zal er niet profeteren? Wie zal dan stil gerust blijven? Let er toch goed op, de Heere, Heere spreekt tot u. Ja, we hebben gehoord dat dezezelfde profeet Amos, hij heeft tot het volk van Israël moeten zeggen, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. We hebben in dat woord gelezen de uitdaging. De Heere maakte zich op om met zijn volk ten strijde te trekken. Maar de Heere wilde dat volk erop voorbereiden. De Heere sloeg direct niet toe. Nee, ook in dat woord hebben we het licht van het evangelie gezien. Schik u. Heb je al een boodschap van het evangelie? De Heere sloeg niet toe, maar de Heere zegt, ik wil u waarschuwen. Bereid u erop voor. Er komt wat, maar denk er u alsnog in wat er komt. Zo zegt de Heere tot de mens, bereid uw huis, want gij zult sterven. Dat is dus ook genade, dat God zegt, denk eraan. Vergeet dat nu niet, want dat gebeurt gewisselijk, onoverkomelijk. En daarom schik u, o Israël, o mijn volk, wat heb ik u gedaan? Betuig tegen mij, schik u om uw God te ontmoeten. Hebben we gehoord, uw God, dat was er. De Heer had geen afstand gedaan van zijn liefde. De Heer had de band van zijn liefde niet gebroken. En de Heer wilde dat volk ontmoeten. Niet wegslaan dus, maar ontmoeten. En zo had de profeet Amos tot het volk zich moeten richten. En in dat tekstwoord, alhoewel we de boodschap van Gods liefde erin moeten leren opmerken, was er ook een boodschap van uitdaging. De Heere maakt zich op tot de strijd. En dan staat er van die God, dat er is een God die de bergen formeert, die de wind schept, de mens bekend maakt wat de gedachten zijn, die de dageraad duister is maakt en op de hoogte waarde treedt. Heere, God der Heerscharen is zijn naam. Nu, als we zulke boodschap krijgen, En als we deze boodschap nu ter harte nemen, zou er dan geen reden zijn om opmerkzaam te zijn voor het gevaar dat dreigt? Zou er dan geen reden zijn voor wat we zo pas noemden, de schrik des Heren? Calvijn kende daar iets van. Er wordt nog wel eens een beroep gedaan op Calvijn nu. Als u zoveel met Calvijn op hebt, denk dan ook eens aan wat hij meegemaakt heeft toen hij voor het eerste contact kwam met de Bijbel. Calvijn kende die schrik des Heren. Maar nu het volk van Israël, ondanks dat Israël in contact kwam met dat gevaar, ondanks dat Israël in de nabijheid gebracht werd met wat we dan noemden de schrik des Heren, ondanks dat bleef Israël, wat hier staat, gerust en zorgeloos voortleven. Zal wel weer goed komen. Vrede, vrede en geen gevaar. Vindt u dat geen gevaarlijke omstandigheid als een mens zo leeft? En vindt u er niet dat wij hierin een prediking krijgen van wat we noemen de blindheid van de mens? Dat de mens maar hard is. En dat de mens in het wezen van zijn bestaan geestelijk dood is. Ja, zo hard en zo blind en zo geestelijk dood is nu de mens van nature dat God kan komen. Met zijn zwaar, met zijn tuchtingen, met zijn roepstemmen, met zijn kastijdingen. En dat de mens ondanks alles dezelfde blijft. Ondanks alles zichzelf blijft handhaven. En met onze vorige predikatie gezegd, dan kan dat zijn dat de mens wel eens buigt. U bent op het ziekbed gelegd. God heeft gesproken in uw gezin. God heeft u getuchtigd, beproefd op allerlei manieren. En te hebben wel moeten leren te buigen. Heb gebogen. Heb gezien tot God geroepen. Gezegd, ik heb nog nooit zoveel beter dan toen ik het ziekenhuis lag. Maar toen u weer beter bent geworden en toen dat weer hersteld werd in uw gezin. Ach, welke voorbeelden kunnen we noemen, geliefde, de mensen dan weer oprichten. Als de mens weer de mens. De mens heeft gebogen, maar de mens is niet gebroken. Zie dat is het beeld nu van de mens. Van de gevallen mens. De mens die ondanks alles zichzelf in zijn ongeloof, in zijn vijandschap, in zijn verzet tegen God wil en blijft handhaven. U kent misschien wat in Rusland nog wel eens gezegd wordt. U zegt, spreekt u nu ineens over Rusland. Maar ik denk aan dat woord dat in Rusland, of uit Rusland althans gekomen is. Godsdienst, of wil het geloofsleven, dat is opium. Dat was een slaapmiddel voor het volk. Maar die Russen hebben nog nooit verstaan, geliefde, wat het geloof is. En wat een godsdienst is. Godsdienst, echt, waar, geloof, dat is geen slaapmiddel. Maar het ongeloof, de goddeloosheid, dat is het recept van de duivel. Dat is het slaapmiddel voor het volk. Want als God de mens wakker maakt, als God de mens leert geloof, dan slaapt die mens niet. Komt er onrust in zijn ziel, komt er een beweging, komt er een zoeken naar God en vragen naar God. En er is er geen rust. Totdat die mens de ware rust in God gevonden heeft. Maar de mens van nature is blind, hard, doof, ja, geestelijk dood. En zie deze omstandigheid. Ze doet zich telkens schelden in het leven van de kerk. In het leven Gods kinderen. De schrift spreekt in verband over wijze maagden en dwaze maagden. 10 maagden. Die 10 maagden kenden allemaal een betrekking op die bruidegom. Ze gingen uit hem tegemoet. Maar er staat, alle 10 werden ze slaperig. En ze willen alle 10 in de slaap, zorgeloos. En wat een slaperigheid, wat een zorgeloosheid, wat een koudheid, wat een kilheid. Kan er niet zijn, o weer kind des Heren. Wat een slaperigheid, kilheid, dodigheid is er vandaag en nog niet op te merken. In de kerk des Heren het algemeen, hoe koud, hoe dor kan men zich stellen onder de bediening van het woord. Hoe koud en dor kan dat zijn van de ziel, als hij zich stelt om te bidden. Ja, als God de mens leert wie hij is in zichzelf, dan zegt hij ja, die man die dat gedicht schreef, die had toch wel gelijk. Al kwam Gods eigen zoon gestegen van zijn troon en voor mijn zielen preken, tenzij hij meer de kracht van boven medebracht, nog zou mijn hart niet breken. Dat is de mens in zijn hardheid, koudheid, kilheid, zijn dodigheid. En dat is ernstige liefde als we dat moeten zeggen. Niet van de wereld, niet van deze of gene, maar dat hier staat opgetekend van het bondsvolk. Het volk van Israël. Het volk waar God verbond mee het opricht. Het volk door de Heere genadelijk uitverkoren. Dat een gezegd worden van de kerk. Want dat staat trouwens in dit tekstwoord nog duidelijker aangegeven wanneer we letten op onze tweede gedachte waar ze wonen. Waar wonen nu die geruste en die in zichzelf verzekerde? Wonen in de wereld? Hier staat ze wonen te Sion. En ze wonen op de berg van Samaria. En als we lezen over Sion, nu dan weet u wel wat daarmee bedoeld wordt. Dan denken we aan Jeruzalem. Dan denken we de stad als grote koning. Dan denken we de tempel. In Sion staat zijn heilige woning. En als we dan vanmorgen naar Sion zien, dan zien we gedachten de tempelgangers. 1, 2, 10, 100, ze gaan allemaal naar de tempel. De Heere lofofferen te brengen, de lofofferen van het hart. Maar wat zie ik daaronder die tempelgangers? Daar zie ik de geruste. Daar zie ik de verzekerden in zichzelf. Daar zie ik tientallen, honderdtallen zorgeloze kerkgangers. Want dat staat hier, wee de geruste, de Sion. En dan staat er ook, en de verzekerde op de berg van Samaria. Samaria, dat was de hoofdstad van het Rijk der Tien Stammen. En dat Samaria, dat was oorspronkelijk een berg. En die behoort aan een zekere Samer. En dan staat in de Bijbel dat Omri heeft deze berg gekocht. Voor 2 talenten zilvers. En na deze Samer is deze berg dan ook genoemd Samaria. Want deze Omri heeft die berg bebouwd. Het werd een stad. En het werd zelfs een wereldstad. En omdat die stad lag op een groot bergplateau, scheen het wel, die stad was onneembaar. Samaria. De hoofdstad van het Rijk der Tien Stammen. Maar ook de stad van de altaar. Want daar in dat Samaria, daar gingen ook de tempelgangers. Ze gingen niet alle naar Jeruzalem, want u weet dat rijk was in twee gespreid. Maar daar in Samaria, daar gingen ze naar hun altaar. Daar brachten hun offers. En wat zegt de schrift me nu? Onder deze mensen, die daar te Samaria op die berg woonden, daar waren ook van die geruste, van die zelfverzekerde, van die godsdienstig zorgeloze kerkgangers. En die gemeente, dat is een boodschap die ons aanklagen moet. Want dat de wereld niet hoort en niet wil horen, gezegd daar is het de wereld voor. Dat de wereld niet opmerkt, niet wil opmerken, dat zegt, dat is omdat het is de wereld. Dat gaat er niet om de wereld. Het gaat er om de kerk. Het gaat er om Sion. Het gaat er om de inwoners die daar wonen op de berg van Samaria. En als we dat adres lezen, dan is dat een adres dat een aanklacht richt tot de kerk. En dan denk ik weer aan het woord uit Micha. O mijn volk, wat heb ik u toch gedaan? O mijn volk, wat heb ik u gedaan? Betuig toch tegen mij. En nu keren wij vanzelf met dit adres ook eens tot onszelf in. Want mag het zo geworden is, zeggen nu wonen we ook te Sion. Of we wonen ook op de berg van Samaria. Kortom, wij wonen op die plaats waar de tempel is. Waar het huis des Heren is. We scharen ons ook rondom het altaar. Maar niet het altaar zoals het Oude Testament in Israël dat deed. Nee, wij willen ons scharen rondom het grote altaar van Golgotha. En als we op dat altaar zien, dan zien we het ene grote offer dat gebracht is. Daar op Golgotha. Het grote offer der verzoening. Waarvan de schrift mij zegt, hij is een verzoening voor onze zonde. Wij hebben een altaar, zo zegt de schrift. En dan is de schrift daar het altaar. Jezus Christus. En nu de vraag, geliefde. Hoe verkeren wij nu rondom dat altaar? Hoe verkeren wij nu de Sion? Hoe verkeren wij nu op de berg van Samaria? Kennen wij in aanraking gekomen met Jeruzalem, in aanraking gekomen met het altaar, in contact gebracht met Gods heilig woord, kennen wij nu persoonlijk iets van die schrik des Heeren? Dat Calvijn dat iets van kent. De schrik des Heeren, waarom? Omdat het dat altaar ons zegt, gij hebt tegen God gezondigd. Want anders was dat altaar niet nodig. Kennen we die schrik? Hebben we de ogen gekregen voor die liefde? Ik voor u. Dan anders gij de eeuwige dood had moeten sterven. Kennen we die schrik en die verwondering tevens? Als we zo zien, niet alleen eigen schuld, maar ook zien op Jezus liefde. Kennen we de schrik des Heren, wij die wonen de Sion, op de berg van Samaria, al te luisteren naar de roepstemmen van God die door ons leven niet alleen gaan, maar die over heel de wereld gaan. We spreken over de dingen die gebeuren in het grote wereldrond. We hebben het druk over wat gebeurt daar in Vietnam en wat er gebeurt. Die arme mensen, zegt u misschien, daar in Biafra, geen brood om te eten, hongersnood, pestilentie en jonge mensen, ze vallen bij honderdtallen. Bij duizendtallen kennen wij, wanneer we dat horen, wanneer we dat opmerken, wanneer we dat lezen in de dagbladen, kennen wij dan daar iets van de schrik des Heren, want Gods hand moeten we in dat alles toch weer opmerken. God, de Heere, regeert, de Heere tekent zijn weg af. In het grote wereldverloop ook van vandaag, en in dat grote wereldverloop van vandaag, krijgen we altijd maar weer diezelfde prediking, dat de mens tegen God zondigt. Dat de mens van God is afgevallen. En dat de mens alleen door genade gered kan worden. Zie geliefde, als we die schrik des Heren mogen leren kennen, dan kunnen we ons niet houden in die rijen van die gerust. In die rijen van die zorgeloos. Maar dan komt er een heilige onrust in ons leven. En als u die onrust in uw leven nooit hebt gekend, dan verzeker ik u van deze kant op, dat de ware rust der ziel is u ook vreemd. Want als God de mens wil brengen tot de ware rust, niet tot de valse, maar dan leert God de mens iets van die heilige onrust. Staat ook trouwens iets van in de psalmen, er staat rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht, heilige onrust. Dan kan het erin zijn dat we zeggen, dominee, ik kon overdag mijn werk schier niet doen. Ik kon 's nachts de slaap schier niet vatten. Waarom niet? Je heilige onrust, schuld klaagt u aan. Je geweten veroordeelt u en dan de gedachte gestel dat God nu vandaag is van. Gestel dat God in deze nacht is van. Stel dat God er vandaag in deze nacht opsroept om voor hem te verschijnen. Wat een heide onrust kan aan het hart vervullen. En hij loopt over de straat, gelicht op je bed. En het leeft in je ziel. Hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe word ik met God verzoend? Zie, dat werkt Gods geest. Die heide onder. Niet als doel, maar wel als middel. Als middel om te komen tot het doel. Namelijk de ware rust in die ene rust aanbrengen. Christus Jezus. Want nu denk aan het woord de schrift. De Heer Jezus stond eenmaal toen hij wandelde over deze aarde. Toen met een grote schaar. En dat zag je die mensen. De een was al vermoeider dan de ander. En de een droeg al een zwaardere last dan de ander. En toen sprak hij. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Zie. Dat ik het antwoord op uw vraag is er voor mij ook een middel om die straf die ik verdiend heb, om die te ontgaan, om tot de ware rust, om tot de ware vrede te komen. Daar heb ik het antwoord die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerken, maar dan niet deze richting uit, dan niet geen richting uit, maar dan één richting uit. En dat is die één richting. Alleen naar hem. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. En dan kennen we de lastdragers onder het hoofd. Die lastdragers die droegen zulke zware last. Dat die mensen konden zichzelf niet van die last ontheffen. Moesten anderen te pas komen om dat zware pak te ombinden. En om die last van de schouders te rukken. En zo geldt het ook in het geestelijke leven. En zeg je, dominee, ik heb zo'n zware last op mijn schouders. Zulke een last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En is er maar één die dat kan, die last wegnemen. Die schuld verzoenen, die onrust wegnemen. En dat is hij, waarvan ik u gezegd heb, die zegt, kom nu maar eens tot mij. Ik zal u rust geven. Maar als u die weg niet kent, als u die weg terzijde stelt, als u eigen weg blijft gaan, als u inbeeldt dat ge uzelf wel die rust kan schenken, dan staat er in dit tekstwoord toch nog een woord. Dat moeten we ook lezen met elkaar, want dan staat hier in onze derde gedachte wat hem, namelijk die gerust en die zelfverzekerde, bedreigt. Want dan lees ik het eerste woord. Wee, de geruste de Sion en de zekere op de berg van de Samaria. Dat was één woordje, wee, een klein woordje. Maar zegt dat kleine woordje, dat is vol, vol van het oordeel Gods wee. En de kinderen en de jongens en de meisjes in de kerk, die kennen allemaal wel dat tekstwoord dat de Heer Jezus sprak over Chorazin. En Bethsaida. Wee u, wee u, Chorazin, wee u, wee u, Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die nu geschied zijn, ze zouden zich een zak en een as bekeerd hebben. We begrijpen allemaal wel de betekenis van dat woordje. Wee, wee u. En als we de betekenis nog des te meer wilt aanvoelen, dan moet je maar eens lezen wat staat in Openbaringen 18. Daar staat toen de apostel Johannes zag de grote val van Babylon. Toen hoorde hij, wee, wee, de grote stad die bekleed was met fijn lijnwaad en purper en scharlaken en versierd met goud en met kostelijke stenen met paarlen, want in 1 uur is een zo grote rijkdom verwoest. En dan staat er tegen die de vers. En ze wierpen stof op hun hoofden. En riepen benen en rouwbedrijvende zeggende. Wee, wee de grote stad. In de welke alle die schepen in de zee hadden. Van haar kostelijkheid rijk geworden zijn. Want ze is in 1 uur verwoest geworden. En dat wee Dat gaat u ook over Israël. En dat wij u dat heeft de betrekking op Israëls godsdienstig leven. En dat heeft betrekking op Israëls maatschappelijk leven. Als het gaat over Israëls godsdienstig leven, dan moet je maar eens lezen, dat staat in Amos 5, het 21ste vers en zo vervolgens tot het 23ste. Want daar staat, ik haat, ik versmaad uw feesten en ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want ofschoon gij mij brandofferen offert met schaduw spijsofferen, ik heb er toch geen welgevallen aan. En het dankoffer van uw vette beesten mag ik niet aanzien. Door het tier uw liederen van mij weg, ook maar uw luide spel niet horen. Vindt u dat niet een geweldig oordeel over het kerkelijk godsdienstig leven van Israël? Gesteld dat u eens tot ons als gemeente gezegd moet worden, doe de kerkdeuren maar dicht. En doe de Bijbel maar dicht hier op de kansel. Ik wil uw gebed niet meer horen. Sluit het orgel. Ik wil uw psalmgezang niet meer horen. Kortom, kom maar niet meer in de kerk. Het is nu afgelopen. Vindt u dat niet erg als God zichzelf terugtrekt? Als God het licht van de kandelaar wegneemt. We hebben dat meegemaakt. U weet dat de ouder althans wel in de oorlogsdagen. De eerste dagen van de oorlog in mei 40. Er is het gebeurd. Althans, wij waren toen in de gemeente van Bussum. Toen is het gebeurd dat zondagsmorgen de kerkdeuren niet open konden. Het was zo gevaarlijk. Het kon niet en het mocht niet. En toch waren er mensen die lezen uit Psalm 84, hoe liefelijk, hoe heiligen op. O Heer, de legerscharen, God en we zijn weer huis en tempel gehad. Waren de mensen toch de Heer naar de kerk, ondanks het grote gevaar op de weg. Daar heb je nu waar het hart naar uitgaat. En mensen, we kunnen zo makkelijk vaak thuis blijven, ook bij de kerk. Zo'n vooraanstaande mensen, die dit en dat willen doen in het kerkelijk leven. Bedrijvers zijn hier en daar. Maar die plaats leven te laten in de kerk. Dan spreekt het hart daarin. Maar als het hart spreekt in Psalm 84, dan zit hij in de kerk. En zo was het ook toen. Oorlog. De dromen sloegen, alle kant eruit. En er gingen mensen naar de kerk, want ze konden er niet uit. Maar toen was de kerk gesloten. De deuren konden niet open, mochten niet open. Toen werd aangevoeld wat dat zeggen wil. Het is zondag en ik mag niet naar de kerk. Ik kan niet naar de kerk. De kerk dicht. De kanselbijbel gesloten. Geliefde dat oordeel, God, dat klinkt je door. Over het godsdienstig leven van Israël. Ik wil het geluid. Uw harpen en getier, uw liederen, ik wil ze niet horen of schoon ge, brandoffer of het, met schade spijs of het, ik heb er toch geen welgevallen aan. Wee u! En dat wee u, dat gaat ook over het maatschappelijk leven van Israël. Want dat heb ik u voorgelezen, hier staat in het derde vers van hoofdstuk 6. Gij die de boze dag verre stelt en de stoel des geweld nabij brengt. Je er liggen op elke benen bedsteden en weelderen zijn of in de koetsen en eten de lammeren van de kudde en de kalver uit het midden van de meststal. Je op het geklang der luid klinkleren en zichzelf een muziekinstrumenten bedenken, gelijk David, die wijn uit schalen drinken en zich zolven met de vertreffelijkste olie, maar de kommeren zich niet om de verbreking van Jozef. Daarom zullen ze nu gevankelijk heen gaan onder de voorsten die in de gevangenis gaan, en het banket dergenen die weelderig zijn, zal wegwijken. De Heere, Heer heeft gezworen bij zichzelf, spreek de Heere, de God ter Heerscharen. Ik heb een gruwel van Jacobs hoverdij, ik haat zijn paleizen, daarom zal ik de stad en haar volheid overleven. Daar ziet het wee u over het maatschappelijk leven. En nu gaan we er niet verder op in. Want ondanks alles kan een mens slapen. Hij kan zelfs slapen in de kerk. Wanneer hier gesproken wordt over het leven. Dat is de mens. We gaan niet verder op in. Alleen. Als wij enigszins een indruk zouden ontvangen. Van wat dit tekstwoord ons zegt. Dan moeten we stil worden. Stil. En dan moeten we denken aan wat de apostel Paulus heeft gezegd. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Wij dan weten. Dat was er niet iets in de beschouwing. De hele apostel, we weten er zelf iets van. Dat zijn ziel aangreep. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En we hebben gehoord, daaruit is ook de waarachtige reformatie van Calvijn geboren. Calvijn is ook de schrik des Heren. Tranen overstelpend vervolgde hij zijn weg en riep er tot, o God, ontferm u mijne, o God, ontferm u mijne. En toen is er voor Calvijn het grote wonder geworden, dat God een God is, die zondaren zalig in dat ene offer van Golgotha. Dat wordt dan het grote wonder. Dat is enerzijds die schrik. En dan breekt God af wat voor ons is. Dan moeten wij inleven dat onze uiterlijke godsdienst, onze uiterlijke belijdenis, ga ze maar voor dat het allemaal te kort is voor de eeuwigheid. Maar dan dat één offer. Dat één offer van Golgotha. En dan zegt de apostel Paulus niet alleen, wij dan wetende de schrik des Heren, maar hij zegt ook, wij dan weten de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En als u daarover gaat spreken, dan zegt hij alleen maar dit woord. Laat u met God verzoenen. Want dien die hij zonder gekend heeft, heeft hij zonder ons gemaakt. Opdat wij ze door de rechtvaardig voor God in hem. En dan moet u als je dat tekst nog leest, dat eerst is goed onderschreven. Laat u met God verzoenen. Dat wil zeggen, leer dat u is. Onverwaardelijk. In de belijdenis van dat u het oordeel God verdient hebt, leer dat u is dat onverwaardelijke u laten vallen. In de handen van hem. In de handen van hem die zegt, ik ben de genade, barmhartig en groot van goedertierenheid. Dan blijft er een zondaar die alles van zichzelf moet verliezen, niet anders over dan de beoefening van het naakte geloof, dat God dan in het hart wil ontsteken. Het geloof dat zich verwerpt alleen op die ene, die het oordeel op Golgotha heeft gedragen, die in zijn ziel heeft gevoeld dat het zeggen wil, wee u. Toen de Heere Jezus in Gethsemane kwam, toen begon hij verschrikt en zeer beangst te worden. Hij kende iets van die heidene onrust. Nu is mijn ziel ontroerd. Vader, verlos mij uit deze uur. Maar hiertoe ben ik in de wereld gekomen. En zo heeft hij die heidene onrust in zijn ziel gevoeld. Al de golf, al de baren van storen zullen over hem heen gaan. Maar in deze weg heeft hij verdiend de rust voor zijn kerk. En dan gaat het nogmaals om dat ene, dat naakte geloof. Dat er zijn niets van uzelf erbij. Maar dat zich alleen op hem werpt. Op hem zich verlaat. En er moet geen lezen wat de dichter zegt van Psalm 116. Dan zegt die dichter. De eenvoudige wil God steeds schade slaan. Was uitgeteerd, maar hij is op mij neder. En dan keer mijn ziel tot uw rust weder. Heb je de rust. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Ja, dan leert Gods kinderen iets van de ware rust. Een rust die een voorsmaak is van de eeuwige rust. Want daar blijft een rust over voor het volk van God. O, zeker die rust wordt hier slechts bij de aanvang slechts ten dele gesmaakt. Want hier is telkens weer die heilige onrust omdat de zonde last drukt. De zonde klaagt telkens aan. Telkens moeten Gods kinderen ook weer inleven. Niet anders dan de toren God zich hebben te waarde gemaakt. Maar telkens moeten ook al Gods kinderen de rust weer zoeken in die ene. In het ene offer van Golgotha. En dan is hier de rust afwisselend. Maar straks nogmaals, dan komt de rust. Daar blijf. Rust overal volk voor God. En die rust zal dan bestaan in het eeuwig dienen. In het eeuwig God genieten. In het eeuwig God verheerlijken. Drie enige God. U zij al de eer. Nu. We geven deze boodschap maar weer door. De Heer zegt tot zijn knechten, predik dat woord u maar. Er is de ene dominee die een mens kan leren luisteren, kan leren achtgeven op het woord van God. Maar de Heer zegt dat hoeft ook niet, daar zal ik zelf over zorgen. Ik stel de mens verantwoordelijk voor wat hij hoort. En ik heb het zelf in mijn hand wat ik met mijn woord doe. Mijn woord keert nooit ledig tot mijn weder. Het zal doen hetgeen dat mij behaagt. En daarom is de boodschap, geef ik u dan weer door. En ik zou zeggen, als u dat eerste woord nu leest, weet. Laat dat woord worden tot een schrik in uw ziel. En sta ernaar dat u tegenover dat eerste woord weet. Dit kennen een ander woord. En dat is het woordje zalig. Dat leest u in de Bijbel ook. Tegen dat weet, stel dat dit. Zalig zijt gij. Maar dan geldt dat zalig zijn alleen in een ander. Alleen in hem wiens naam is zaligmaker. Omdat hij ons zalig maakt. Omdat hij ons van al onze zonden verlost. Amen. Wij zingen nu Psalm 116. Het vierde en het vijfde vers. Eenvoudig wil God steeds schade slaan en gij hebt, o Heer, in dood en tijd gewricht. Mijn ziel gered, tranen weer droog. Psalm 116, vers 4 en 5. Danken dat wij vanmorgen hier in uw huis mochten zijn en mochten luisteren naar uw woord. En dat was dat woord dat we dachten van een ontroerend woord. Maar door middel van dat woord hebben we toch een boodschap ontvangen van hoe goed dat gij zijt. Want we hebben gehoord dat geen mens in het grote gevaar leeft van eeuwig om te zullen moeten komen. Dat gij de zulken nog bij tijd een waarschuwing geeft. Heere, leer ons de nacht geven. Als ge ook vanmorgen tot ons hebt gezegd, wee de gerusten te Sion en wee de zekeren te Samaria. Dat wij in dat woord iets van horen van dat gij zijt een God die de zonde straffen moet. Maar dat gij een God zijt te midden van die toren ter ontfermis over de gedachte wilt wezen. Want dat gij juist dat woord wij wilt gebruiken als een middel ons te brengen tot de ware onrust. Dat we zouden schrikken. Schrikken van uw woord. Schrikken van de boodschap des oordeels. Opdat die boodschap ons brengen zou op de rechte plaats. Opdat wij zouden erkennen dat wij het oordeel verdiend hebben. Maar ook dat wij in de erkenning daarvan zullen roepen om genade. Zo goed zijt gij dat gij uw tuchterende hand wilt stellen tot de genadehand. Heere, leer gij ons dan luisteren. Leer ons acht geven op wat wij dan gehoord hebben. Want we hebben gehoord dat de mens zo blind is dat het gevaar niet ziet. Dat de mens zo doof is dat uw stem niet hoort. Dat de mens zo hard is dat hij zichzelf blijft verzetten. Dat de mens zo geestelijk dood is dat hij daarom eerst levend gemaakt moet worden. Zal hij kunnen verstaan wat gezegd. Maar u zijt van God die door middel van uw woord levend maakt. Gij roept en als gij roept dan brengt ook de levendmaking met u. Heere, dat we dat roepen dan zo eens mochten beluisteren. En dat het zo door mag stoten tot onze zielen. En dat we niet vergeten dat u ons verantwoordelijk stelt voor uw woord. Ook voor het woord van vanmorgen. En dat we wel leren komen tot u. Die God die zegt tot de vermoeide en de belasten. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dat we de ware rust dan u voor zoeken vinden. En dan blijft het in het leven dan in meer op zich onrust op onrust. Dat wij het uitzicht mogen kennen van de ware rust. Van die rust. Waarvan we gehoord hebben. Zullen wij de rust over wat het volk van God. Heere, neig ons aller hart. Dat we daar dan eenmaal deel aan mogen hebben. En dat ons leven onder het evangelie, niet eenmaal tegen één onder hem te getuigen. Gedenk u dan aan ons, de kinderen, jongens en meisjes, en heel de gemeente. Dat we ervaren dat gij ons ondanks alles toch nog niet loslaat. Want we hebben gehoord als dat weegaat, ook over het kerkelijk leven, dat het dan zo wordt dat ondanks wie je huizen er komen, dat we zegt ik heb er toch geen welgevallen aan. Heere, bewaar ons voor dat oordeel. En zegen gij ons dan nog in de middelijke weg. En bekeer ons allen tot u de levende God. Bij de aanvang, bij de voortgang. Opdat ons leven mag staan. In het teken van de waarachtige bekering. Het heenkeren tot u, telkens weer. We bidden dat om Jezus wel. Laat er uw aanschijn over ons lichten. Wees ons alle genadig en zegen ons ook. In het verder van deze zondag, geef het ook vanavond een goede zondagavond en maak gij dat met ons, met onze kinderen, met ons allen nog wel, naar de grootheid, uw liefde en ontferming om Jezus wel. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 42, vers 7. En onder het zingen daarvan krijgt u dan gelegenheid om een gave uit te reiken, bestemd voor rente en aflossing. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voet het oud vertrouwen weder, zoek ins hoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij u druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Wij delen u het volgende mede, de zonderschool achter de kerk gaat aanstaande zondag weer beginnen. Nieuwe leerlingen zijn hartelijk welkom. En dan heb ik hier een afkondiging voor aanstaande donderdag. Donderdag aanstaande, s'avonds 19:30, hervormingssamenkomst in Nieuwe Kerk aan de Boulevard, uitgaande van de Spaans-Evangelische Zending. sprekers, dominee Hakkenberg van Dordrecht, dominee Roelsen en dominee Den Boer van Zeist en dominee Slagboom van Dordrecht. Uitzending ook via onze kerktelefoon. En dan tenslotte in de vacature van broeder Boers, maar veroudering, zijn de volgende broeders gesteld: M.L. Hendriksen en J. Holewijn. Wij zingen dan nu Psalm 42, het 7e vers. Vrede naar uw woning en van de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.